Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing voor deze dienst is uit Romeinen 6 en we lezen ook de Heidelbergse Catechismus zondag 16. Er is een handout beschikbaar op de website. De collecte voor vandaag. Er zijn twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. We vragen om uw gaven digitaal te geven. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang in deze dienst is Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen nu gaan zingen van Psalm 116, de versen 2 en 3. Ik lag gekneld in banden van de dood. En het derde vers, och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Psalm 116, de versen 2 en 3. Geloof hebben beleden, zingen van Psalm 68, het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag, want deze God is onze God van heil. Hij schenkt ons het eeuwig zalig leven. Psalm 68, vers 10. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen door belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, U de hoogste majesteit, wie zou U niet met eerbied prijzen? U die zo heerlijk en goed bent, volzalig, wijs, rechtvaardig, barmhartig en almachtig. U bent de God der goden, de hoogste. En daarom, Heere, is er niets beters dan voor U te buigen, dan U groot te maken, dan voor Uw aangezicht te komen, ook deze avond. Want zo mag toch de eredienst plaatsvinden, ook vandaag en ook vanavond, dat we ons verenigen, dat we samen luisteren naar de woorden die U gegeven hebt, dat ons samen laten leiden door Uw stem die wij horen in de Bijbel, in de verkondiging van het evangelie. Want zo werkt U met Uw woord en met Uw Heilige Geest. Zo richt U ons tot onze harten en levens. Dat geloven wij. Dat mogen we bij tijden ervaren. En dat U zo Uw kerk bouwt. Doordat het woord verkondigd wordt. En de boodschap van Uw genade, van Uw recht en ontferming klinkt. Dat U ons de weg wijst en zichzelf openbaart. Heere, wat een rijkdom dat U zo aanwezig wilt zijn in deze donkere wereld. In deze wereld met veel onrecht en goddeloosheid en ellende. Deze wereld waarin we ook zelf staan, met onze zonden en zwakheden. Maar U roept ons samen en U hebt ons Uw woord gegeven. In de naam van Christus, waarin al het heil besloten ligt. Jezus, de zaligmaker, die de redder is, de getrouwe, de herder. En we bidden van U, wilt U dan ook zo vanavond in ons midden zijn. En Heere, U bent niet gebonden aan een plaats. Uw woord is niet gebonden. En daardoor hebben wij goede hoop en verwachting dat U ook vanavond Uw gemeente wilt leiden en wilt spreken. En wij bidden om de kracht van Uw woord in onze harten. Reinig ons van onze ongerechtigheden. Heere, dat U ons aanziet in Christus. En zo bedekt onder het verzoenend bloed gestort op Golgotha. Opdat wij rein voor U mogen zijn. Als een wonder van Uw genade. Heere, leer ons geloven. Leer ons uit het geloof ook te spreken en te denken en te wandelen. U bidden we dat U ons leert om in het geloof te volharden. Dat we aan Uw woord vasthouden. Dat Uw belofte ons rust geeft. Dat we vreugde vinden in Uw heil. U bidden wij dat U zo een ieder ook daarin leidt. Mogen we zo de gemeente ook aan Uw zorg opdragen. De ouderen en de jongeren en de kinderen. Heere, ja, heel de gemeente. Allen die ook het teken van de heilige doop met zich meedragen. Die lid mogen zijn van deze gemeente hier in Brugge. En misschien dat er ook anderen luisteren. Misschien dat we het helemaal niet van elkaar weten. Danken U voor de gelegenheid. En we bidden voor allen die naar de dienst luisteren, daarbij betrokken zijn. Wilt U ieder ook een zegen geven in het persoonlijk leven. Als er vreugde is, maar ook als er verdriet is. Als er strijd is. Geef ook daarin Uw hulp. Wees ons nabij. In het luisteren en spreken leid ons. Mag Uw gemeente worden opgebouwd. Gedenk Uw kerk over heel de wereld. Heere, verschillende plaatsen in ons land. Hebt U Uw gemeente op vele plaatsen. We zijn rijk gezegend dat er zoveel plekken zijn en zoveel dorpen en steden waar U Uw gemeente hebt, waar de schriften opengaan. En wij bidden dat u door uw woord en geest daar ook op die plaatsen krachtig werkt. Heer, er is veel gebrek en dwaling in de kerk in Nederland. Er is veel schuld als het gaat over verdeeldheid en verscheurdheid en ongehoorzaamheid. Wees ons genadig. En laat daarin, Heer, uw genade ook verheerlijkt worden. Dat u ondanks onze gebreken, onze lauwheid, onze doodsheid, dat u toch krachtig werkt. Een herleving geeft. Voor ons mensen kan dat zo moeilijk zijn, dat te verwachten. Dat te hopen. Dat er een opbloei zou plaatsvinden. Maar u bent de machtige en de getrouwe. En we bidden om die genade in ons land en over de grenzen heen en door heel de wereld. Dat uit alle volken u uw gemeente vergadert. Dat overal mensen horen van het licht dat er is in Jezus Christus. En zo gebracht worden tot u. We bidden in het bijzonder voor christenen die vervolgd worden. Wilt u hen gedenken en troost geven. U bidden voor het Joodse volk. Wilt u ook dat in uw genade en trouw leiden, uw bescherming geven. Geef het dat de Christus de schriften ook door velen uit de Joden gekend en erkend zal worden ter ere van uw naam. Zo dragen we dit alles aan u op. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. We gaan samen lezen in de Bijbel uit het Nieuwe Testament in de brief aan de Romeinen in hoofdstuk 6. We lezen vanavond in de Bijbel, in de brief van de apostel Paulus, hij die een dienaar is van Jezus Christus en als zodanig ook schrijft, de brief aan de gemeente in Rome, Romeinen 6, en we lezen vers 1 tot en met 14 en dan ook de versen 21 tot en met 23. Naar Romeinen 6, vanaf vers 1, daar luidt het woord van God als volgt. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch. Onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. We weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En dan lezen we ook nog de laatste versen van dit hoofdstuk, vanaf vers 21... Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Tot zover uit Romeinen 6. We zullen nu uit de Heidelbergse Catechismus zondag 16 lezen. Dat is de stof die aan de orde is in deze leerdienst. Opnieuw enkele onderdelen van de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis die hier uitleg krijgen. Zondag 16. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Omdat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon. Waarom is hij begraven? Om daarmee te betuigen dat hij werkelijk gestorven was. Als Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dat ook wij moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Welk nut hebben het offer en de dood van Christus aan het kruis nog meer voor ons? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de verdorven begeerten van het vlees niet meer in ons regeren, maar dat wij onszelf in dankbaarheid aan hem ten offer stellen. Waarom volgt daarop nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen de volstrekte zekerheid en troost mag hebben dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, die hij in heel zijn lijden, maar bovenal aan het kruis heeft ondergaan, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover de catechismus. De preek is verdeeld in twee punten. Ten eerste de poort naar het leven en ten tweede het sterven van de zonde. Dus de poort naar het leven en het sterven van de zonde. We zullen gaan zingen van Psalm 49, het zesde vers. En voorafgaand aan dit zesde vers gaat het in deze psalm over rijken die op hun bezit vertrouwen, maar die ook moeten sterven als ieder ander en daarin ook al hun bezit weer verliezen. En dan zingt in Psalm 49 vers 6 de dichter: men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl, dus omdat al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Psalm 49, vers 6. Gemeente, kent u de stormkaap? In de middeleeuwen probeerden ontdekkingsreizigers met hun schepen steeds verder te varen over de oceanen. En zeevaarders die in de zuidelijke richting voeren, langs Afrika, die kwamen op een punt waar ze moeilijk verder konden komen. Omdat het zuidelijkste puntje van Zuid-Afrika, waren ze halverwege de 15e eeuw nog niet heen geweest. Sterke stromingen in de oceaan daar, harde stormen, die brachten de schepen in moeilijkheden. En daar vergingen dan hun schepen. Of ze stranden op een rotsachtige kust. In 1488 gaf iemand dat uiterste puntje onderaan Afrika de naam Stormkaap. Later kwamen ze er toch omheen. En dan konden ze afmeren in een baai en werd er een route gevonden naar het oosten, naar Indië. En toen kreeg Stormkaap een nieuwe naam. Kaap de Goede Hoop. Want via deze route kreeg men toegang tot het Verre Oosten en de handel daar leverde grote welvaart op. Vanavond staan we stil bij de dood van Christus. Bij zijn sterven en ook bij ons sterven. En vraagt u zich het wel eens af. Hoe kom ik daar doorheen? Als een moeilijk punt om langs te komen. Hoe kunnen wij die grens ooit goed passeren? Ja, velen in de wereld maken zich daar niet druk om. Het gebeurt dat ongelovigen rustiger sterven dan gelovigen. Omdat die laatste weten dat ze God zullen ontmoeten. En dan volgt het oordeel. En soms geeft dat aanvechting of onrust. Moet niet ieder mens stranden als die komt bij de kaap van de dood? Tegen de stormen daar en tegen de stromingen kan toch geen mens op, de dood als vijand. Die ons zuigt in de diepste duisternis. Moet niet ieder mens daar stranden? En we hebben ons er zelf aan overgeleverd door op te staan tegen God die had gewaarschuwd: u zult de dood sterven als u ongehoorzaam bent. En zo is het gegaan. Keer op keer. En hij stierf. En hij stierf. De mens moest de weg van alle vlees gaan. Wie redt zijn ziel van het graf? Niemand toch? Of je nu straatarm bent of steenrijk, zo kom je dat ook tegen, die overweging in de Bijbel. Of je nou in een sloppenwijk leeft of in een groot paleis. Aan het einde wordt het leven afgesneden. Ieder levensschip vergaat bij de kaap van de dood. Of niet? Jezus kwam. De Christus kwam en hij daalde af en hij begaf zich in ons vaarwater en hij zette door. Hij ging om die kaap, hij ging door de dood en hij overwint. Jezus, de eerstgeborene uit de doden. Jezus opgestaan op de derde dag. zodat het nieuwe leven begint. En de route is geopend in een verheerlijkt bestaan. Ziet u, Jezus die heeft zich vernederd tot in de dood. Maar hij heeft de dood ook overwonnen en hij leeft in eeuwigheid. En voor wie meevaart in zijn vloot, wie meevaart op zijn schip, ja, voor die ontsluit zich nu een nieuwe werkelijkheid. Daar gloort een nieuwe toekomst, de weg naar een nieuw land, veel rijker dan destijds, dat verre oosten. Door Christus is de stormkaap van de dood veranderd in kaap de goede hoop. Wie met hem meegaat, die bereikt door het graf het paradijs. Net als die ene moordenaar aan het kruis, heden het zou zijn, die dag na zijn sterven, heden zult u met mij, zei Jezus, in het paradijs zijn. Hoe kan dat dan? Nou, Gods Zoon heeft alles betaald. Dat komt eigenlijk steeds weer terug in de uitleg van de catechismus. Waarom moest Christus zich zo diep vernederen tot in de dood, tot in de schande en de duisternis van de dood? Nou, dat is om te betalen. God had tegen de mens gezegd, als je mijn gebod overtreedt, als je eet van die ene boom, dan zult u voorzeker sterven. Het loon op de zonde is de dood. Dat moest dus gebeuren. Vanwege Gods gerechtigheid. Vanwege Gods waarheid. Hij had gesproken en er kon alleen genoeg worden betaald met de dood van deze borg. En het is gebeurd. Let wel. Aan Gods gerechtigheid is voldaan. Gods waarheid is staande gebleven. De schuld is verzoend. En Christus heeft zijn kerk verlost. Dat zijn allen die bij hem aan boord zijn gekomen. Het scheepje met de kruisvlag hoog in top. Hoe komen u en ik bij hem aan boord? Ja, op eigen kracht komen we er niet doorheen, langs die kaap. Kom je erachter, met uw allerbeste bedoelingen, dat je toch niet recht voor God kunt staan? Een mens probeert het graag zelf. Maar alleen als Christus u meeneemt, dan komt het goed. En alles wat u had opgespaard, alles waarmee je denkt een stapje vooruit te zijn, je past goed op. Je neemt het echt niet te licht. Dat alles moet overboord. Laat het maar los. Van nature zijn we vijanden van God, van zijn genade. Het kwaad zit diep in de hoeken van ons hart. Alleen als Christus u meeneemt. Alleen bij hem aan boord. Dan komt het goed. En daarom is dat ook altijd die wezenlijke vraag. Hoe kom ik daar? Hoe krijg ik er deel aan? Nu, op die vraag geeft het evangelie een duidelijk antwoord. Geloof in de Heer Jezus Christus. Niet degene die werkt, maar de mens die gelooft, die vertrouwt op hem, die is gered. Die is overgegaan van de dood in het leven. Romeinen 6 gebruikt het beeld van een plant. Dat we met Christus één plant zijn geworden. Bij hem ingelijfd. Met hem vergroeid. En met hem ook meegerekend. Om zo met hem door de dood naar het leven te worden gebracht. Ja, die band met Jezus. Dat is een geschenk. En die band die wordt gelegd terwijl je luistert naar het evangelie. Door dat gehoor, dat luisteren, krijg je vertrouwen in hem. Krijg je liefde voor hem. Ontvang je de Heilige Geest in je hart, die je omkeert in de richting naar God. Die band met Jezus, die gelegd wordt terwijl je luistert naar het evangelie. En wanneer ik zo bij Christus ben ingelijfd, dan is alles wat Hij in zijn sterf heeft betaald, dat is ook voor mij betaald. En dan ben ik vrij, dan ben ik verlost. Wat een geweldige boodschap. De zonde heeft geen recht meer op me. Die kan me niet meer in het verderf sleuren. Die is krachteloos geworden. Ja, zo heeft de dood zijn greep op ons leven verloren. En dan is de dood geen straf meer. Geen verschrikking. Dan is het een poort. Een poort naar eeuwig leven. Is dat zeker? Is Christus werkelijk zo diep gegaan tot in de dood? Of leek het maar even zo? Nee, het is echt. Het is waarachtig. Dat blijkt wel als je goed leest in de Bijbel. Ze hebben zijn zijde doorstoken met een speer en er kwam bloed en water uit. Hij is echt gestorven. Ze hebben hem van het kruis afgehaald. Ze hebben hem begraven in een nieuw graf van Jozef van Arimathea. En de Sabbat over heeft zijn lichaam daar gelegen. Het was niet maar dat het leek dat hij gestorven was. Maar het is echt. Hij is afgedaald in de dood. Ik geloof in Jezus Christus die geleden heeft, die gekruisigd is, die gestorven is en begraven. Kortom, in al onze ontluistering is Hij afgedaald. Ook in het graf. Ja, wat is een graf voor een mens? Dat is een akelige kuil. Waar ons lichaam uiteenvalt. Wat een ontluistering. En hoe mooi we dat ook aankleden. Een mens keert terug tot het stof. Is Christus zo diep gegaan. Hij is gestorven en begraven. Hij droeg de vloek. En dankzij hem is dood en graf anders geworden. Dankzij hem is het van een stormkaap veranderd in kaap de goede hoop. In de 12 artikelen van ons algemeen geloof gaat het nog een stapje verder. Jezus is nedergedaald in de hel. En die volgorde in de 12 artikelen, die vatten wij niet zo op alsof hij na zijn dood ook nog afdaalde in de hel. Er zijn wat verschillende visies op. Maar wij belijden dat gebeurde niet toen hij in het graf lag. Toen was alles al volbracht. Dat had hij gezegd. En hij gaf zijn geest in de handen van de Vader. De geest van Jezus, de ziel, zou je kunnen zeggen, was bij God. Waarom dan wel in de 12 artikelen op die plek? Nou, je kunt zeggen, het is een opsomming. En dit staat aan het einde. Het ging over het lijden, over de kruisiging, het sterven. En dan afgedaald in de hel. Niet omdat het erna kwam, maar omdat het het dieptepunt is. Een soort samenvatting van dat zware lijden van Christus. Zo vinden we het ook terug in de catechismus. Met het antwoord op vraag 44 zien wij die verschrikking van de hel eigenlijk terug in heel Jezus lijden. Maar wel in het bijzonder aan het kruis toen hij riep, mijn God, waarom verlaat u mij? Dat, daar was de kwelling van de hel. Daar in die duisternis. Waar God zich in toren voor zijn zoon heeft afgekeerd. Waar de Vader zich heeft verborgen voor Jezus. Waar bent u? Christus is afgedaald in de hel. Kent u de troost van dit geloof? Een kind van God wordt wel eens aangevochten. En we kunnen ons door God verlaten voelen. Of de duivel die kan met die gedachte komen. God heeft jou verlaten. God is boos. Die wil niks meer met je te maken hebben. Ja, juist voor de gelovigen is dat een vreselijke gedachte. Want er kunnen veel verdrietige dingen gebeuren. Een mens kan soms verliezen lijden. Die diep ingrijpen. Een mens kan soms geen raad meer weten. Maar het ergste. Het ergste dat is als de Heere je zou verlaten. Als je God helemaal kwijtraakt. Ja, is dat inderdaad voor u het allerergste. Dat je God helemaal kwijt zou zijn. Nou, in die angst, of in die aanvechting, kan ik troost vinden in de wetenschap dat mijn Heer Jezus, dat mijn heiland, is neergedaald in die helse benauwdheid. Dat Hij is weggezonken in de verschrikking, in de kwelling van de verlatenheid. Om mij daarvan te verlossen. Ja, misschien bent u er soms bang voor. Misschien heb je het gevoel dat God je kwijt, dat je God kwijt bent. Maar Christus die is daar geweest. En hij werd werkelijk verlaten. Opdat ik zo diep nooit door God verlaten zal worden. Opdat ik in die duistere pijn nooit hoef af te dalen. Zo mag de gelovige weten. Ga tot hem in geloof. Schuil dan met je aanvechting en met je vrees achter Jezus uw Heere. Hij heeft uw zonde toch bedekt met zijn bloed. Hij heeft de dood verslagen, de hel. Hij heeft het overwonnen. En dan hoef je niet meer bang te zijn. Die kunnen u niet meer krijgen. Omdat Christus de overwinner is. Of heb je geen vertrouwen in hem? Als we hem willen eren, als we Christus willen grootmaken, dan moeten we hem vertrouwen. Dan moet je niet te bang zijn voor de dood en voor het oordeel. Dan doe je eigenlijk alsof je Christus niet vertrouwt. Alsof je aan hem twijfelt. Alsof hij niet een machtige verlosser is. Alsof je niet op hem aankunt. Heb dan vertrouwen in hem. Er kunnen best aanvechtingen zijn. Het kan stormen in je hart. Je kunt jezelf voelen wankelen. En juist dan mogen wij op Christus zien hoe hij aan het kruis er zo diep is doorgegaan. En daar mag je rust vinden. Het geloof vindt daar rust. Daar kun je zekerheid vinden en troost. Om je aan over te geven. Veilig. In Jezus' armen. Sterven. Ja, dat is voor een christen anders geworden. Omdat Christus voor ons is gestorven, daarom is de dood van karakter veranderd. De angel is eruit. Dood, waar is uw prikkel, zegt de apostel. De verschrikking is ervan weg. Het is geen straf meer. Iemand die in Christus is, hoeft niet te sterven als zijn of haar verdiende loon. Want zo heeft Jezus dat al voor ons gedaan. Als het verdiende loon. Toch moeten we nog wel sterven. Maar dat is zo totaal anders geworden dat Jezus zelf zegt, wie in mij gelooft zal niet sterven. Niet sterven in eeuwigheid. Zo anders is dat sterven geworden. Jezus zegt, het is eigenlijk geen sterven. Wie in mij gelooft, die is het leven ingegaan. En dat blijft. Eeuwig leven. Antwoord 42 noemt het een doorgang. Een poort naar het leven bij God. Sterven, is niet zomaar doodgaan. Je kunt beter zeggen, het is heengaan. Een christen, iemand die de Heere lief heeft, mag heengaan naar de Heere toe. Of ook, Bijbels woord, een ontslapen. Ontslapen met een uitzicht op de opstanding. Om weer wakker te worden. Ja, een doorgang, zeker. We moeten er wel doorheen. Je moet erdoor om aan die andere kant te komen. Je moet door dat poortje van de dood. En dat kan voor een mens, ook voor een christen, best wel eens benauwd zijn. En zo smal. Je kunt eigenlijk ook niet zo ver door dat poortje heen kijken. Wat ligt daarachter? Ja, dat is het leven. Wat ligt daarachter? Dat is het eeuwige leven. Dat is de zaligheid. Zo is het ons verteld. Zo heeft God het beloofd. Wat ligt daar nu achter? Ja, nog mooier, daar is ook de Heer Jezus. En Hij wacht de zijnen op. En Hij steekt zijn hand van de overzijde uit. Hij zal de zijnen helpen over te gaan naar zijn heerlijkheid. Onze dood als een doorgang. Ja, als je het zo bekijkt, dan is het geen definitieve toestand meer. Het is geen blijvende duisternis. Geen eeuwig oordeel. En daarom dat Christus het ook zegt bij het graf van Lazarus. Ik ben de opstanding in het leven. En die in mij gelooft, die zal leven. Al was je ook gestorven. Het is geen definitieve toestand meer. Voor wie in Christus gelooft. En dat leven daar, ginds, straks, dat is het volle leven. Dat is het leven in de gemeenschap met God, dat is het leven voor altijd. Daar is Christus en dat is verreweg het beste. Altijd bij de Heere zijn. Altijd in zijn licht, in zijn liefde. Hem te zien die ons heeft verlost van de dood. De poort naar het leven. Tweede punt vanavond is het sterven van de zonde. Want er is nog meer te vinden in het sterven van Christus. Niet alleen de betaling voor onze zonde, zodat ons eigen sterven een poort is geworden naar het eeuwige leven. Er is in zijn sterven ook nuttigheid voor het leven hier. Het brengt ons nu al voordeel. Wat dan? Nou, wie de Heere kent, wie uit God is geboren, die weet niet alleen dat zijn zonden Gods oordeel verdienen. En die wil niet alleen de straf ontgaan. En die mag dat vinden bij Christus. Maar die zal ook last hebben van zijn zondige aard. Dat je God zijn eer niet geeft en dat doet je pijn. Dat je zijn goede geboden schendt. Dat is kenmerkend. Daar kun je de bekering herkennen, dat je verdriet hebt over je zonde. Niet zozeer omdat je jezelf zo mooi wil voordoen, maar omdat je de Heer God tekort doet. Dat je hem niet de eer geeft die hem waard is. Bekering, dat is onder andere een oprecht verdriet over mijn ongerechtigheid, mijn neiging tot het kwaad. Misschien die liefdeloze woorden tegen een collega. Of de bitterheid in je hart. Of de jaloezie. Of de mensenvrees als die sterker is dan het vertrouwen op God. Of mijn eerzucht. Of wat dan ook. Ja, dat maakt je ongelukkig. Of niet? Maar weet u wat Christus heeft gedaan? Hij neemt u mee. En door zijn kracht wordt onze oude mens met hem gekruisigd, met hem gedood, met hem begraven. En dat van vroeger, toen de zonde de baas was in uw leven, dat is voorbij. Christus heeft er een einde aan gemaakt. Die zonde is niet meer de baas. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel, zegt de Bijbel. Het is werkelijk waar. En daar mag u op rekenen. Ja, je kunt die zonde nog voelen. Dat zagen we ook in de preek over Romeinen. Je kunt er last van hebben. Maar die zonde is toch niet meer de baas. Die overblijvende zonde. Die in je vlees zit. Dat heeft niet je hart meer. Dat heeft toch niet meer uw liefde. Want dat is Jezus Christus. Hij heeft uw liefde gekregen. Toen u tot geloof kwam. Hij is uw Heere geworden, uw meester. En we lazen erover in Romeinen 6. Wie aan Christus verbonden is door het geloof. Diens oude mens is met hem gekruisigd. Die is niet langer onderworpen aan de zonde. Juist door op Jezus te zien hoe hij zichzelf voor ons gaf. Dan krijg je toch een afkeer van het kwade. Denk ook maar aan uw concrete karakterzonde, waar uw zwakheden liggen. Zou u die niet haten? Haten als onze lieve heiland daarvoor moest sterven. En als we zo dat overdenken, zijn offer, zijn lijden. Ja, dat kan nuttig zijn om nee te zeggen. Nee tegen elke ongerechtigheid. Laat het kostbare offer van zijn bloed ons bewegen om hem niet meer te verloochenen, maar te dienen en trouw te zijn. Bid maar om zijn geest, dat we door zijn kracht al die verdorven begeerten zullen achterlaten en doden. De dood van Christus is er niet alleen een troost, wanneer we eens moeten sterven. Maar in die dood ligt ook kracht voor het leven. Dat we hier op aarde uit de greep van de duisternis komen. Uit de macht van de zonde. Met zijn offer heeft Christus de geest verworven. En die geest die maakt levend. Die geest die doet de nieuwe mens opstaan. Dat ook wij gaan leven. Uit God en voor God. Dat we leven met zijn liefde, met liefde tot zijn geboden en tot zijn eer. Ook dat is de vrucht van Christus werk. En er kunnen grote dingen gebeuren. Wat voor grote dingen? Nou, je wordt een mens die zichzelf verloochent. Je wordt een mens die je naaste gaat dienen. Je wordt een mens die vijanden lief krijgt. Die de ander hoger acht dan jezelf. Heel het leven van dag tot dag komt meer en meer in het teken van de dankbaarheid. Omdat je met Christus bent opgestaan. In een nieuw leven. Laat het uw grote verlangen zijn om voor God te leven. Om te doen wat hem behaagt. Om te spreken zo dat u hem eert. Ja, eigenlijk is dat nog veel belangrijker dan of wij leven of dat wij sterven. Namelijk dat we de Heere behagen. Dat we er voor hem zijn. Of je nu een kort leven hebt of een lang leven. Maar dat je hem dient. En door de Heilige Geest begint dat hier en nu. Het begin van de nieuwe gehoorzaamheid waarin God koning is over mijn doen en laten. Om dat nieuwe leven te beginnen. En we weten, in je eigen oog is het gebrekkig en je merkt het gaat met vallen en opstaan. Je bent nog lang niet bij het einddoel. Maar het komt wel. Het zal komen. Voor ieder die uit God geboren is. Alleen, ja, daarvoor zullen we dan door die dood heen moeten. Zoals het antwoord van vraag 42 ons leert. Onze dood is een afsterfje van de zonde. Met onze laatste snik komt er echt een einde aan. Want dan zal de zonde ook de laatste adem uitblazen. Daar worden we ervan verlost. Verlost van alle kwade gedachten, alle kwade gevoelens. Verlost van alles wat God niet eert. Ja, ieder mens, zolang Christus niet is teruggekeerd, ieder mens zal moeten sterven. Hoe kijkt u er tegenaan? Als dat komt, is dat een stormkaap voor u? Of vaart u mee met de Heer Jezus Christus? Laat het dan niet vergeten. Hij, Christus, hij gaf het sterven. Een nieuwe naam. Kaap. De goede hoop. Met andere woorden, de poort naar eeuwig leven. Maar ook een definitief afscheid van de zonde en van alles wat God onteert. Ja, zo krijgen we een goede dood. Geen euthanasie alleen om van het lijden af te komen. Geen goede dood omdat het wel mooi is geweest, voltooid, verleden tijd en afgelopen, klaar. Nee, een christen krijgt een goede dood. Een zalig sterven. Omdat zelfs dat winst is. Het is een loskomen van de zonde. En een thuiskomen bij de Heer. Bij de hemelse Vader. Bij Christus. En christen weet toch, daar zullen wij onze Verlosser zien. En ook dan, en dan heerlijker en intenser dan ooit, ook dan zullen wij Hem, onze Verlosser, alle lof toebrengen tot in eeuwigheid. Amen. Nu zingen wij van Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich niet meer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. En wat er verder volgt in Psalm 56, het zesde couplet. Laten we samen de Heer danken en ook bidden. Grote God, u de God van het leven, u brengen wij de dank voor het evangelie van uw Zoon, voor de grote verlossing die hij heeft gebracht, voor uw beloften die u ons hebt geschonken. En dan bidden wij van u, o Zoon van God, Heer Jezus Christus, neemt u ons allen mee, dat wij geborgen mogen zijn in uw werk, in uw sterven en opstanding. Opdat wij nu al een nieuw leven mogen leiden. Het begin om onze Schepper groot te maken, onze Verlosser lief te hebben en te eren. En wanneer dan de tijd komt dat we moeten sterven, laat het zo naar uw belofte voor ons allen een loskomen van de zonde zijn en een thuiskomen bij de Vader. Heren, wij bidden van u. Geef dat we ook zo uit die hoop mogen leven. We bidden voor zieken. Wilt u hen ondersteunen en nabij zijn. U bidden voor mensen die geconfronteerd worden met een boodschap door ziekte of hoe dan ook, dat het sterven dichtbij komt. Mensen die op hoge leeftijd zijn en dat ook daarom zo goed weten dat het leven nog maar kort voor hen zal zijn. Wij vragen van u dat u ook met deze dingen hen troost en de genade geeft die dan en daarvoor nodig is. Heren, u bidden voor allen die zorg dragen in hun werk, maar ook als mantelzorger voor geliefden. Zorg dragen voor mensen die ziek zijn of die psychisch hebben te lijden, die in het donker zitten. Soms zijn er ook geestelijk zoveel vragen en angsten. Wij bidden van u, Heren, wilt u ook daarin helpen en troosten. Bidden we dat u deze week ons nabij blijft. Schenk ons uw hulp en kracht in alles wat er voor ons ligt. Geef ieder ook de hulp en de wijsheid om de verantwoordelijkheden te dragen, de taken te doen die er zijn op allerlei gebied. Bewaar ons ook op de weg van uw woord, van uw geboden. Heere, gedenk ons daarin. U bidden voor onze overheid, dat u die ook zegen en wijsheid geven en hulp in allerlei verantwoordelijkheden, in het leiding geven, in beslissingen nemen. Heere, schenk ook daarin uw goedheid over ons volk en ons land. U bidden voor die mensen in de wereld, die gebieden, die volken, waar veel en groot lijden is door armoede, door oorlogsgeweld, door onderdrukking. Wilt u de mensen helpen, uw ontferming tonen, geven dat er ook verlichting komt en weer meer vrijheid of meer toekomstperspectief. U bidden voor hen die op de vlucht zijn geslagen, door wat voor reden dan ook, en in erbarmelijke omstandigheden leven, soms ook met weinig perspectief. Heere, gedenk hen. Sterk hen, zegen ook de hulp die geboden wordt. Geef dat ook de machtigen van de aarde daarin hun verantwoordelijkheid nemen en ook zullen zien wat er nodig is om elkaar te helpen. U leggen we deze dingen voor in ons gebed. U brengt onze dank voor al de zegeningen die we krijgen. Blijf met ons en hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Tot slot zingen van Psalm 116, het vijfde vers. Gij hebt, o Heer, in dodelijks tijdsgevricht mijn ziel gered. Psalm 116, vers 5. in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.